Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe Space Cowboys aflevering nummer N127 alweer. Ik sta hier met Luc van den Abelen.
Hallo.
En Erik Laan.
Hallo.
Hey, welkom. En mijn naam is Thijs Roes. Gezamenlijk doen wij deze Space Cowboys. Die, het is wel interessant, vorige aflevering hadden we nog even benoemd van goh, soms gaat het heel erg over astronomie en soms gaat het heel erg over raketten. En ik denk dat het wat dat betreft relatief gezien toch vrij veel over raketten gaat dit keer.
Op zijn minst heel veel hardware.
Ja, zeker. Ik denk dat we gaan uitgebreid hebben over de aankomende maanmissies. Maar zijn er misschien ook nog wat andere nieuwtjes waar we alvast eventjes op naar voren kunnen blikken? Wat heb jij nog verder op je lijstje staan, Luc?
ESA-astronauten op commerciële Axiom-vluchten. Goh, verrassing. Ariane 6 vliegt niet meer dit jaar, maar pas in 2024.
Zie je, rakettennieuws. Erik Laan?
Mijn nieuws is de grootste telecommunicatiesatelliet die gelanceerd is.
Houd vast.
En ja. Misschien nog twee rectificaties. Ik zat net in de auto. Ik luisterde de podcast ook.
Ja, van vorige keer.
Van vorige keer.
Dank je. Er is een rectificatie daar die bij mij bovenop komt. Het gaat over Lagrange Point.
Ja, dat was ook in de app inderdaad.
Ja. Dus in onze app, heel terecht. En ik heb dus veel geleerd, want ik zei hangt achter de maan. Ik dacht dat de James Webb-telescoop ging het over. Maar het hangt helemaal. Hij hangt helemaal niet achter de maan. De James Webb telescoop. Ik dacht dat. Ik had ooit eens een keer.
Die Chinese satelliet, die hangt achter de maan.
Ja, dat het was om extra cool te zijn of zo. Maar dat is het dus allemaal niet. Hij hangt op tussen een zon-aarde Lagrange Point. Dus een plek waar dan de zwaartekracht elkaar opheft. Waar je dan makkelijk rondjes kan draaien. En dus dat is bij deze rechtgezet. En wat was de andere nog?
Nou, die twee jaar niet echt een rectificatie, maar het ging over die Voyager. Hè, dat die niet meer incommunicado was, of incommunicado.
En toen weer wel, ja.
En de reden dat hij keek 2 graden zeg maar scheef, was een fout commando gestuurd. Maar ze hebben toch geprobeerd om gewoon de signalen te sturen. En die heeft hij toch opgepikt. En daardoor kwam hij weer...
Was dat niet toevallig aan het eind van de uitzending dat dat nog net goed kon? Ik weet het niet meer precies.
Nee, maar toen was het zo van dat niet helemaal duidelijk was wat er nou, waardoor hij nou weer wel in communicatie was. Maar dat was gewoon omdat die schotel op Voyager, die pikte toch nog het signaal op, ook al stond hij niet goed gericht.
Ah,
kwaliteit,
ja.
Hè?
Kwaliteit.
Zo worden ze niet meer gemaakt tegenwoordig.
Nee, dat is heel goed. Nou, is dat bij deze helemaal lekker rechtgezet. Dan gaan we eens even als eerste gaan we naar India en Rusland. Wie wil deze oppikken?
Wat is er aan de hand? As we speak vliegen er nu 2 ruimteschepen op weg naar de maan om daar te landen. En het opvallende is natuurlijk dat ze bijna op hetzelfde moment gaan landen. En ook nog eens een keer heel dicht bij elkaar. Dus het lijkt echt zo van, hebben ze dit van tevoren bedacht dat we dit wedstrijdje gaan doen? Maar goed, op 21 augustus gaat als eerste Luna 25 landen waarschijnlijk.
Van de Russen?
En van de Russen. Die zijn wel later gelanceerd, maar ze hebben nou eenmaal wat krachtige raketten en andere massabudget om dat mogelijk te maken. Want de Indiërs die doen het wat langzamer, met wat meer tussenstappen. Maar het zijn allebei landers van ongeveer 1750 kilo, dus heel gelijkwaardig. De Indiërs die hebben ook nog een klein robotwagentje aan boord, wat ze gaan laten rondrijden. Dat hebben de Russen niet. De Russen die willen wel een jaar missie gaan doen op de maan. Terwijl de Indiërs na 2 weken gaat dat ding ophouden met bestaan. Nou, de reden daarvoor is omdat aan boord van die Russische landers zitten zogeheten RTG's. Ja, dat zijn eigenlijk batterijen die werken op radioisotoopverval. En daarmee kun je elektriciteit opwekken. In het geval, jij komt net van een bedrijf in Broek op Langedijk. RGS zei dat.
Mm-hmm.
En die maken dat soort dingen. En die zoeken ook markt in space. En er zijn een aantal Amerikaanse bedrijven die zijn echt geïnteresseerd in die technologie. Uit de Broek op Langedijk. Ja, het was ook nieuw voor mij. Maar ik kom er net van vandaan. Die maken dus dat soort... batterijen eigenlijk voor deep space exploration.
Ja, maar hoe moet ik me voorstellen? Is het inderdaad een batterij of meer een opwekker? Het is eigenlijk dus een warm ding en daar kan je dan elektriciteit van maken.
Ja, het werkt als volgt. Je hebt een plaatje silicium, germanium. Het is een combinatie van silicium-germanium, een mm-hmm. speciale verhouding. En als je daar nu aan de zijkant warmte toevoert, dan produceert dat plaatje elektriciteit. Het zogeheten thermisch elektrisch effect. Mm. Sommige materialen kunnen dat. Dus als je dat gaat stekken, dan kun je een batterij maken. Dus als je maar warmte toevoert, dan produceert die elektriciteit. Nou, aan boord van Voyager zit ook zo'n ding. Ook zo'n cel. En die wordt zeg maar opgewarmd door plutonium.
Plutonium,
dat vervalt heel mooi. Vorige week uitgelegd hoe dat werkt. En dat werkt al 46 jaar. Dus daar hoef je geen zonlicht voor te gebruiken.
Proven technology, zou ik zeggen.
Ja. In Broek op Lange Dijk kunnen ze dat ook. En ik hoop dat het binnenkort ook op een Europese maallander is komt te hangen. Want,
En het voordeel is dan dus, je hebt ook elektriciteit als de zon niet schijnt. Dus je hebt niet om met zonnepanelen te
precies,
doen.
Precies, als je op de maan landt, dat gaat die Indische lander op, ik denk 22 augustus doen, een dag daarna, na de Russische landing. Hij landt precies op het punt dat de zon eigenlijk opkomt op de maan. En dan heb je 2 weken lang heb je zon. Mm. Dan is het even dag op de maan. Ja. Dat duurt 2 weken. En maar op een gegeven moment gaat de zon weer onder. En heb je 2 weken is het gewoon pikken donker. En dan koelt het enorm af. Zo koud wordt het dan. Dat de temperaturen worden zo laag. Er worden bijvoorbeeld min 60, min 70. En wat gebeurt er met elektronica bij die temperatuur? Ja, alle halfgeleiders die knakken. Die kunnen die thermische spanning niet aan. Dus dat gaat allemaal stuk. Dus 2 weken later probeer je contact te zoeken. En dan is het stil.
Blijf je in gesprek.
Dus je moet wel dit soort technologie meenemen om te kunnen overleven. Nou, dat doen die Russen. Die hebben die technologie in huis. Ja. Die gaan een jaar op de maan. Maar ik ben al eigenlijk verbaasd over die Russen dat ze al zo ver zijn gekomen.
Nou, dat, ik ook. Dat was
allemaal. Ja,
dat wordt een grote vuurbal.
Als je hem bekijkt, het onderste stuk is eigenlijk gewoon als 2 druppels water de laatste Luna die de Russen lanceerden, de Sovjets lanceerden, want dat was in 1976. Inderdaad, een hele kluwen van bolvormige tanks. En dan inderdaad 4 van die landingspootjes. Dat ontwerp is gewoon precies hetzelfde gebleven. Daarbovenop staat dan inderdaad een ding met wat zonnepanelen en een radiator. En daarin zitten alle wetenschappelijke instrumenten. Dus ja, ik denk wel dat ze tot op zekere hoogte gewoon hebben nagebouwd wat ze al een aantal keren in de jaren 70 hebben laten landen. Daar wijst het ook wel op wat ze nu zelf zeggen. Van het is eigenlijk een beetje een oefenmissie. Je moet bewijzen dat de technologie die we gebruiken inderdaad geschikt is. Dus er zal aardig wat aan vertimmerd zijn en gemoderniseerd zijn.
Maar waarom nu? Wat ik me een beetje afvraag is van, goh, interessant. Dus het is zo lang geen Luna-missies, nee, zullen we maar zeggen. Wat is Rusland precies aan het doen? Het is op de Zuidpool, wat ook wel interessant is, want daar wil Artemis op een gegeven moment misschien ook wel binnen dat programma een keer gaan landen.
Ja, ik denk eigenlijk waarom nu is meer zo van, we hebben alles al opgebouwd over de afgelopen 30 jaar, waarop deze missie is al in aanbouw sinds de jaren 90. En het is af en toe gestopt en dan was het geld weer op en dan gingen ze weer verder. Maar ze zijn wel gestaag doorgegaan dat er gewoon wel een stuk hardware was, wat je ook daadwerkelijk naar de maan kon sturen. Ja. En op een gegeven moment, dan komt er toch een beslissing. Nou, we zijn klaar. Ja, wat doen we nu?
Ja. Gaan we doen of niet?
Gaan we nou dit ding toch op een raket zitten of niet? Het was niet een kwestie van, we moeten nog heel veel geld vertimmeren om nog van alles te doen. Ja, hij was gewoon op een gegeven moment klaar. En dan moet je hem toch maar op de raket zetten.
Het lijkt een beetje op die laatste onderdelen die ze naar Space Station hebben gestuurd. Ja. Die hebben eigenlijk geen nut, maar we hebben ze dus, lanceren ze maar.
Maar het is apart, want eigenlijk heb je dus Rusland, mag ik het zo zeggen, een klein beetje een ruimtevaartland in verval geraakt. En India is natuurlijk een opkomend ruimteland. Die nu met Chandrayaan, is het dan? Is het Chandrayaan 3?
Chandrayaan
3, ja.
Die gaat dus nu ook die kant op. En maar als ik je goed begrijp, is het een soort toeval. Dus ze waren allebei ongeveer op hetzelfde moment klaar.
Ja, ik weet het niet. Het was heel lang onduidelijk wanneer de Russen precies zouden lanceren. En inderdaad, ze hebben een sneller parcours gekozen. Opvallend. Omdat de laatste Luna, die was natuurlijk wel een heel stuk zwaarder. Maar die moest met een protonraket worden gelanceerd. Deze ging gewoon op een Soyuz. Het zou mij toch niet verbazen als er in de laatste weken. Kijk, Chandrayaan is natuurlijk al in juli gelanceerd.
Ging met het op Cyprus erheen.
Het zou mij niks verbazen als de Russen hebben gezegd van, Nou, kunnen we de lancering een paar dagen naar voren halen, want dan landen we net eerder. Het zou me niks. Ja. Het heeft daar altijd in gezeten.
Speculatie, beste mensen, speculatie. We durven hier niet voor in te staan.
Dat wel, maar het verhaal ging rond dat Tom Cruise een film aan boord van ISS zou draaien. Ja. Mm-hmm. En binnen een half jaar was er een plan dat de Russen dat gingen doen. En die hebben het inderdaad ook gedaan. Dus
dat is wel waar, ja.
Het is,
we wachten nog steeds op Tom Cruise.
Het blijft een apart volkje.
Ja. Maar ik denk dat we op deze manier even bij de maan kunnen blijven. Want er is dus eigenlijk heel veel. En ook als dit is een mooi opmaatje naar... Ja, er waren eigenlijk een paar nieuwtjes de afgelopen weken rondom... Meerdere zaken die rond het Artemis-programma hangen. Het plan van NASA, maar ook inmiddels toch boven de 20 andere landen al. Om terug te gaan naar de maan en daar een permanente basis te bouwen. Een permanente menselijke aanwezigheid te hebben. Ja. En ik denk dat wij maar gewoon door al die door dat lijstje heen moeten van allerlei verschillende zaken.
Precies. Volgens mij had Erik iets over Artemis 2. Ik heb iets over Artemis 3. Dus
en ik heb over alle Artemissen wat. En ik wil eigenlijk...
ik heb ook over alle Artemissen al wat.
Precies. Nou, dan wil ik even
kijken waar we uitkomen.
Beginnen even bij Artemis 2. Want er was een persconferentie geweest van de hele Artemis crew. En eigenlijk mensen die van NASA ook betrokken zijn. James Free. Onthoud die naam. James Free. Dat is eigenlijk de engineer, baas bij NASA, die dit programma leidt. En dan voornamelijk eigenlijk vanuit het standpunt van met welke technologie gaat het daadwerkelijk lukken. Dus dat is eigenlijk de... die voerde ook het meest het woord, kreeg ook de meeste vragen bij die persconferentie. En waarom was die persconferentie nou? Omdat ze eigenlijk net klaar zijn om met de crew, die is 4 maanden geleden, is die bekendgemaakt ongeveer, welke crew dus een rondje rond de maan, want dat is Artemis 2, een rondje rond de maan gaat maken. Met die crew zijn ze langs alle partijen geweest. Langs alle betrokken partijen. En hebben ze dus alle technologie met eigen ogen kunnen zien. Hebben alle teams met elkaar gesproken over wat zijn nou eigenlijk de volgende stappen. En het lijkt, dus ze krijgen en een beetje meer vorm. En het is allemaal net iets anders dan dat het voorheen bedacht was. Ik kan daar zo meteen nog misschien wat meer over bedenken. Wat was jouw nieuwtje over Artemis 2?
Ik zit Artemis 3.
Oh, je zit Artemis 3? Ja. Wat was jouw nieuwtje?
Ik wou nog eigenlijk terug naar Artemis 1 zelfs. Want
dan gaan we eerst even terug naar Artemis 1.
Waar ze ook nog mee bezig zijn, is onderzoek naar het hitteschild van Artemis 1, wat natuurlijk teruggekomen is. Die missie is onbemand de ruimte ingegaan, is weer geland. Maar onderzoek aan het hitteschild laat zien dat ze niet helemaal begrijpen wat er toch gebeurd is met het hitteschild. Het is toch op een bepaalde manier gedegradeerd. Mm-hmm. Dat ze niet hadden gemodelleerd van tevoren. En dat willen ze begrijpen. Ja. Dus ik sluit niet uit dat straks Artemis 2 toch onmens gaat zijn. Om toch nog een keer te kijken of dat hitteschild gaat doen wat ze voorspellen dat gaat doen. Want het is gewoon cruise safety.
Ja, en het kwam terug in de persconferentie. Er kwamen wat vragen over inderdaad. En het antwoord was onbevredigend. Want het was zo van, we zijn bezig met de juiste dingen. We zijn nog goed aan het kijken naar. En we hebben het gevoel dat we de juiste stappen aan het zetten zijn om. Weet je wel? En niet van, is niks fixed het is. En het is opgelost. Dus
ik vond het destijds al zo opvallend dat... er is natuurlijk eerder een Orion-capsule getest die inderdaad al een paar duizend kilometer omhoog ging. En met een flinke snelheid hoger dan bijvoorbeeld de Space Shuttles en Soyuz
ruimteschepen. SLS ging omhoog?
Nee.
Ares 1 was dat toen. Zo'n test met die...
Ja, dit was op een Atlas.
Atlas 5 inderdaad.
Om te testen.
Nee, een Delta Heavy was het. Sorry. En het was, die is op een Delta Heavy.
Alle raketten komen langs, dames en heren. Dit was om te testen of die Orion, of dat hitteschild bijvoorbeeld goed zou werken.
Ja, precies. Maar er is dus een behoorlijke ontwerpverandering tussen die eerste missie en Artemis 1 geweest. Mm-hmm. Dus in principe begin je dan weer opnieuw. Begin weer met testen vanaf nul. En dat vond ik zo'n opvallende. Ja. En dan zeker, maar die overschatting zie je wel eens vaker. Er wordt niet meer uitgegaan van tegenslag in het plannen van grote ruimtevaartprojecten. Mm. Dat vind ik wel een beetje jammer hoor. En dit ook, het is iets waar je op had kunnen rekenen. Dat jouw modellen inderdaad niet voor de volle 100% kloppen. En je dus met wat vraagtekens zit. Maar in de tussentijd ligt dus wel de planning er al. We zien nu de eerste tekenen dat er in die planning behoorlijke scheuren gaan ontstaan. En het zou me inderdaad niet verbazen als... Als ze de boel overnieuw gaan doen.
Voordat we dan verder gaan, is het misschien even goed. Want ik ben ook maar weer eens even gaan inlezen van hoe zit het nou ook alweer met dat Artemis-programma. Ook goed om eventjes bepaalde dingen uit elkaar te halen. Dat we dat ook weer scherp hebben. En dan gaan we daarna verder met het Artemis 2. Want we hebben nog zoveel om over te praten. Dus eventjes voor de helderheid. Het Artemis-programma in zijn totaliteit is de terugkeer naar de maan. En daar permanent blijven. Maar eigenlijk kan je zeggen dat het uit 4 onderdelen bestaat. Aan de ene kant het Space Launch System. Dus SLS, de raket. Die een groot gedeelte van het werk op zich moet gaan nemen. Dan de Orion-module, waar de crew zich dus in gaat bevinden. En heen en weer gaat tussen hier en de maan. Dan heb je de Lunar Lander. Daar is daar ook van alles om te doen. Dus wat gaat er uiteindelijk dan daadwerkelijk naar het maanoppervlak? Dat is op dit moment een contract van SpaceX voor Artemis 3. Maar dat heeft Blue Origin voor Artemis 5 in handen gekregen. Dus er zijn 2 maanlanders. Dat is dus het derde onderdeel. En het laatste onderdeel is dus Gateway. Dat is dus eigenlijk een soort internationaal ruimtestation. Maar dan een ruimtestation rondom de maan. En daar kan je dan dus op en neer naar het maanoppervlak. Dus al die verschillende systemen worden ook door verschillende contractors gedaan. Hebben ook allemaal hun eigen rol. En zitten ook allemaal in hun eigen fase van testen, zullen we maar zeggen. Waarbij dus inderdaad die Artemis 1, 2, 3, 4, 5. En daarna is het allemaal nog best wel behoorlijk open van 6 tot en met 10. Van hoe dat er precies uitkomt zien. Dat daar elke keer opnieuw wordt gekeken, oké, wat is er klaar en wat gaat er gebeuren? Dus nu was volgens mij het nieuwtje van de afgelopen 2 weken rondom Artemis 3, naar aanleiding van die persconferentie, dat, nou jij zegt al Erik, Artemis 2 wordt misschien niet eens bemenst. Artemis 3 gaat dus misschien niet eens naar het maanoppervlak. Dus nee. Het zou allemaal kunnen zijn dat het allemaal een beetje opschuift en dat het dus onduidelijk is wanneer nou die mensen nou meegaan of naar het maanoppervlak gaan.
Maar met Artemis 3 is het dan ook volgens mij, wat eruit kwam, is dat de voortgang zeg maar, van SpaceX voor die maanlander ook nog niet helemaal up to speed is.
Dat is de grote zorg. NASA komt nu voor het eerst echt in aanraking met het begrip wat wij al heel lang kennen, Musk time.
Ja, Elon time,
inschattingen. Ja. Als je nu inderdaad leest dat in december 2025... Artemis 3 zou moeten landen.
Op de maan.
Op de maan, met astronauten.
Rond de kerst.
In een afgeleide van Starship. Dan hebben we wel enorm haast. Want Starship is nog niet hoger gekomen dan 40 kilometer. Nee. En dat was geen succesvolle vlucht.
Nee, daar ga ik dadelijk nog wat updates over geven.
Ja, dus Starship moet zichzelf eerst bewijzen. Dan moet daar een afgeleide van worden gemaakt. Die op de maan kan landen. Die moet dan eerst een keertje onbemand vliegen en testen.
Ja.
En dat mag allemaal in 2 jaar tijd gebeuren.
Ja, 2 jaar.
Nou, dan hebben we wel een heel ernstig geval van Musk time te pakken. Want dat gaat hem niet worden.
Ik hoorde al dat dus die baas James Free, dat die wilde nog niet als het ware toegeven dat het zo is. Maar alle koppen waren inderdaad, zijn twijfel was al genoeg om allemaal koppen te genereren over. Nou, dat moeten we nog maar zien dus. Maar ik wil wel even benadrukken dat wat ik wel tof vind is om te zien dat er gebeurt wel daadwerkelijk iets. En men is er wel inmiddels echt serieus mee bezig.
Ja,
om het zo maar te zeggen. Dus absoluut. Je ziet langzaam wel de komende 10 jaar vorm krijgen. Maar inderdaad Elon time en wat er nou daadwerkelijk tegenslag waar je het over had.
Precies.
Dat gaat voorlopig nog wel even duren, denk ik.
Wat je er als positiefs uit kan halen is dat meneer Free inderdaad heeft gezegd van we hebben heel veel inzicht gekregen in de ontwikkeling van Starship door een presentatie van SpaceX. Die schijnt echt heel diepgaand te zijn geweest. Maar het heeft ook dus alle bottlenecks duidelijk gemaakt. Mm, ja. Ja, en ik wil me toch wel wagen aan een scenario wat ik eigenlijk langzamerhand wel zie gebeuren. Blue Origin heeft natuurlijk inderdaad nog niet zo heel erg lang geleden het contract voor die alternatieve maanlander gekregen. Die dus eigenlijk met Artemis 5 zou moeten landen.
Ja.
Als je nu inderdaad ziet, eind 2025 zou Artemis 3 moeten landen. Nou, als dat allemaal een beetje gaat opschuiven, dan ga je toch in de richting komen van 2027, 2028 voor de eerste landing.
Ja, ja, ja.
Artemis 5 staat voor 2029 gepland.
Ja, dat red je dan ook niet meer.
Nou, ik zie dus het scenario dat Blue Origin als de pestpokken aan de gang gaat met het ontwikkelen van die maanlander. Mm-hmm. En die straks de eerste bemenste landing gaat uitvoeren.
Zetten we daar kratjes whisky op in?
Schoenen moeten opgegeten worden.
Ja, dan moeten binnenkort weer hoeden en schoenen worden opgegeten. Ja. Dus dat is al...
Zolang ze van chocola zijn, ben ik het prima.
Nou, wat ik interessant vind om te zien is wel welke rol gaat Starship uiteindelijk innemen. Dus niet de Blue Origin lander, maar Starship. Want Ja, er zou ook al steeds meer. Je ziet dat SpaceX ook andere onderdelen bijvoorbeeld van het Artemis-programma ook op zich begint te nemen. En bijvoorbeeld voor cargo heel veel zou kunnen gaan betekenen. Ja. Dus die lander zit er wel bij. Maar het is voor SpaceX toch allemaal ook een beetje een soort van... Ja, SpaceX wil naar Mars toe. Dus die vonden dit wel een lekkere soort van trainingsgronden om dat allemaal te testen. Ja. Maar die zijn niet direct super rauwig, denk ik. Als ze niet elke maandlanding hoeven te doen, om het zo maar te zeggen.
Nee,
mag wel, ze hebben het druk zat.
Ik zie Lunar Starship inderdaad eigenlijk alleen maar in de cargo-rol. Als je ziet wat er straks nodig is om 4 astronauten naar de maan te brengen. Ik geloof dat het 5 of 6 lanceringen zijn.
Ja.
Waarvan minstens drie Starships.
Ja, met bijtanken en zo. Is, ja.
ik zie
dan ga je uit van het Starship-only naar de maan. Ik bedoel, als het binnen het Artemis 3 gebeuren, dan gaat die Starship die op de maan moet landen, daar gaan helemaal geen mensen in zitten als die gelanceerd wordt.
Precies. Maar daarom ook. Het is, je krijgt straks zo'n raar scenario van eerst met Orion naar Gateway vliegen. Daar, ja,
op een SLS.
Daar moet je dan overstappen op een veel te grote machine. Waarvoor je moet betalen met inderdaad extra lanceringen om er allemaal peut in te pompen. Ja. Ik heb inderdaad zoiets van, waarom inderdaad niet de kleine lander die...
Voor die eerste landing van astronauten is het natuurlijk een enorme olietanker om twee mensen naar een ander eiland te varen.
Daar komt het op.
Dat is wel een beetje waar, ja.
Dus als je daar niet ook nog cargo in stopt, is dat een beetje een rare combinatie inderdaad. Maar aan de andere kant moet ik ook zeggen dat... Kijk, Blue Origin moet mij ook nog steeds wel echt overtuigen dat ze... echt iets kunnen. Ik bedoel, ze hebben
dat ze iets kunnen.
Ja, want ze hebben die Shepard, die nieuwe Shepard, die af en toe van die hopjes maakt.
Met wat toeristen erin.
Met wat toeristen erin. Maar ik denk, dat is nog niet...
Het overtuigt niet echt.
Ze hebben nog steeds niets in een baan om de aarde gebracht. Dus laat staan dat ze iets aan de maan kunnen brengen.
Er zit een hoop geld in van onze vriend Jeff Bezos. Maar het gaat een beetje langzaam, dus...
En dat zie je dus eigenlijk, en dat is misschien even om Axiom er dan bij te pakken. Want het is wel interessant om te zien dus welke hops er allemaal worden gemaakt. En welke rollen dus eigenlijk verschillende partijen krijgen. En dus, even resumerend, SpaceX. Het zou zomaar kunnen zijn dat die rol verandert. En van Blue Origin dus ook. Nu eerst maar eens even kijken wat er met Artemis 2 gebeurt. Of dat nou goed gaat. Volgens mij dat bijtanken, dat zit daar wel duidelijk in. Het gaat natuurlijk om een infrastructuur bouwen. Het gaat niet, we moeten permanent naar de maan met z'n allen. Maar het gaat ook om dat als het ware de infrastructuur wordt ontwikkeld... om dan dus die volgende op te kunnen bouwen. Ja. En nu was Axiom Space, is een bedrijf eigenlijk van oud-NASA-mensen. Toch veel mensen die aan het ISS hebben gewerkt, het Internationaal Ruimtestation... die nu proberen ook een beetje een gaatje mee te pikken... van al die contracten die worden uitgegeven. Dus ze hadden al het ruimtepak. Hè? Het ruimtepak waar deze astronauten in worden gehesen. Dat wordt van Axiom Space. Maar nu was er weer iets aan de hand.
Ze timmeren natuurlijk lekker aan de weg... met hun commerciële vluchten. Die dan, om het verhaal nog ingewikkelder te maken... weer plaatsvinden met een Crew Dragon van SpaceX.
Oké.
Okay. Ik denk dat ze heel goed in de markt liggen. Zij willen vanaf 2025 modules gaan koppelen aan International Space Station. En dat is dan hun eigendom. En daar gaan nog meer blokjes aan gekoppeld worden totdat het eigenlijk een station aan een station is. En als ISS ermee ophoudt, zo rond 2030, dan koppelen ze hun stuk los en dan hebben we... een van de eerste commerciële ruimtestations.
Aha. Want zij focussen zich heel erg op het trainen van astronauten. Hè? Echt op het astronautengedeelte of rond de mens.
Ja, precies. Nou ja, ze hebben onlangs dus een tweede contract... zo ongeveer met ESA gesloten... om een ESA-astronaut een weliswaar korte, maar wetenschappelijke vlucht... naar International Space Station te laten maken.
Ik snap die positie niet helemaal die zij innemen. Als je... Kijk naar SpaceX, die hebben de Crew Dragon.
Ja.
En wat doen ze dan met Axiom Space? Kopen ze dan gewoon zo'n
Crew Dragon?
Of kopen ze kopen een vlucht. Wie is het reisbureau? Is dat SpaceX of is dat Axiom?
Dat is Axiom.
Axiom.
Je kan het inderdaad vergelijken met een reisbureau die bij de KLM een ticket naar Zanzibar.
En ook de vaccinaties doen en ook de trainingen, de veiligheidstrainingen van tevoren.
Zo, ja, zij waar, heel waarom doet SpaceX dat niet? Want die heeft dat zelf gedaan voor die NASA.
Ik moest daar eens over nadenken. Ik zat er ook een beetje over na te denken. En dan kan je toch wel een klein beetje zeggen van waar is SpaceX nou heel erg goed in? In het creëren van technologie, om het zo maar te zeggen. En je kan je voorstellen dat zo'n Axiom Space, waar heel veel mensen in bij zitten die zelf astronaut zijn geweest, of heel erg vanuit een governance naar die astronaut hebben gekeken, dat die dus iets dichter bij de mensen zelf staan en wat die nodig hebben. En iets minder bij, als het ware, als ik ons zo hoor praten, al een half uur, lijkt een beetje zo treinen. Zo van welke locomotief, welke wagon hangt eraan. Ja, ja. En dan doen zij een beetje, zij zorgen toch een beetje voor de catering, het kaartjes knippen. Gewoon alles wat er als het ware in die trein gebeurt, om het zo maar te zeggen. Daar zie je nu een beetje een soort, dat wordt hun kleine nexus. Waarbij dan dus al die wagons en die locomotieven dan een beetje van de andere partijen komen. En dus SpaceX had ook zijn eigen ruimtepak bijvoorbeeld. Heeft natuurlijk zijn eigen Crew Dragon, zijn eigen capsule om mensen naar het ISS te krijgen. Maar of dat nou per definitie ook het is waar zij op dit moment het beste in zijn en hun focus op willen leggen. Dat zit op dit moment toevallig meer bij de raketmotoren, de raketten en de software. Waar het
is een veel meer van de hardware.
Ja.
En het is dan
hardware en software. Ja.
Inderdaad, ja, wat dat betreft zijn het een beetje gekke verschillende klanten. Die bij SpaceX voor transport naar een baan om de aarde aankloppen. Aan de ene kant is dat dus inderdaad NASA.
Mm-hmm.
Nou, dan dubbelt dus inderdaad SpaceX de rol van reisbureau. Ja. Met Axiom is dat net anders. Axiom is ook gewoon weer klant bij SpaceX. Maar nemen de hele boel van astronautentrainingen zo zelf onder zich. Dus je zou er zelfs nog aan kunnen denken dat straks NASA via Axiom de boel gaat regelen. Dat SpaceX zegt van joh,
het zou goed kunnen.
Dit is ons een beetje. Wij zijn inderdaad beter in de schroefjes en de rakettenmotoren. En laat het mensengedoe maar door iemand anders gebeuren. Ja. Kijk, het zijn natuurlijk allemaal verse bedrijven die met het ontwikkelen van een behoorlijk nieuwe manier van operationeel bezig zijn proberen op te zetten. Ja, en daar zal ook nog wel eens het een en ander in gaan verschuiven.
Ja. Maar goed, bijvoorbeeld vorige week was het Axiom team dus bij SpaceX op bezoek om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat de aansluitingen en de interfaces van de ruimtepakken dus kloppen met de SpaceX standaarden, om het zo maar te zeggen. Of überhaupt dat het met elkaar samenwerkt. Dus zo zie je ook maar gewoon van ja, Ze moeten ook samenwerken.
Ja.
Maar ze proberen denk ik hun eigen eilandjes te doen. Ik vraag me af, kijk, voor SpaceX zijn die contracten heel relevant om als het ware een winstgevend bedrijf te zijn. Alhoewel, als je het vergelijkt met wat er nu uit Starlink binnen aan het komen is, dan is het al vrij rap vergelijkbaar met elkaar. Of zelfs wordt Starlink nog veel meer waard. Zij proberen eigenlijk op een veel groter niveau een infrastructuur te ontwikkelen. Waar toch traditioneel de ruimtevaartsectoren heel erg aan die overheidscontracten vasthingen. En SpaceX gebruikt die meer om wat sneller te kunnen lopen of om in de eerste 10 jaar natuurlijk wel van de grond te kunnen komen.
Ja.
Maar nu is het als bedrijf, maakt het zoveel technologie die waardevol is, dat het ze zitten wat minder te wachten. Zo'n Axiom is volgens mij helemaal nergens zonder
overheidscontracten
op dit moment in deze fase.
Ja, nee. die zijn natuurlijk hartstikke blij dat al die spullen van SpaceX beschikbaar zijn. Zoals gezegd, er gaat een Poolse ESA-astronaut omhoog. In april had Axiom al bekendgemaakt dat ze ook voor de Swedish National Space Agency iemand gaan lanceren. Dat is ook een ESA-astronaut. En het grappige is dat die allemaal uit de pool komen van de laatste selectie van november afgelopen jaar. Dus ja, de jonkies lijken een beetje leapfrog te spelen over het team van oud-gedienden.
Ja.
Maar misschien zit er wel een beetje een logica achter. Kijk, deze Axiom-missies zijn natuurlijk maar 10 dagen. Traditioneel de afgelopen jaren, als er een ESA-astronaut naar Space Station vloog, dan was die deel van een expeditie en dan zat hij gelijk een half jaar boven. Dus op deze manier heeft de ESA natuurlijk ook wel zoiets van, nou, we kunnen mensen eventjes lekker laten wennen, ruimtebenen kweken en oefenen, kijken hoe goed ze het doen. daarna kunnen ze op een langere vlucht.
Maar ik zou wel vinden dat ze dan in Europa ook een bedrijf als Axiom moeten opstarten.
Ja.
Waarom zouden we nou weer nog een keer geld betalen aan Amerikanen? Ja. Van Europees belastinggeld om te trainen. Terwijl we dat ook in Europa kunnen. In Darmstadt. Of in,
nou ja, het punt is ook wel dat een deel van die training ook wel degelijk in Darmstadt zal plaatsvinden. Het punt is, dit wordt natuurlijk een heel groot thema op de ministerial conference later dit jaar. Als er ook gesproken gaat worden over een onafhankelijke Europese capaciteit om mensen de ruimte in te brengen. En ik ben daar heel erg enthousiast over. Heel veel anderen veel minder. En ik kan het me ook wel voorstellen. Want ja, als we straks kunnen kiezen uit de Crew Dragon. Misschien ooit de Starliner. Misschien komen we daar straks nog over te spreken. Maar ook de Gaganyaan. De Indische capsule die met mensen moet gaan vliegen. Waar vanuit Amerika dus ook interesse in is.
Naar de maan ook?
Nee, in principe eerste baan om de aarde. Maar dan hebben we dus al drie partijen waarmee we ESA-astronauten zouden kunnen lanceren. Ja, waarom dan die bak geld uitgeven om dat zelf te gaan ontwikkelen? Dat kan ik me wel voorstellen.
Hmm. Ja. Eén onderdeel van die vier die ik noemde, die hebben we niet zo belicht. Waar ik even benieuwd naar ben. Gateway.
Ja.
Stond volgens mij gepland voor Artemis 4. Dat dan al het eerste onderdeel van dat ruimtestation rond de maan moet gaan komen.
Ja.
Maar weten jullie zo van wie dat eigenlijk doet en wat daar de status van is? Want daar heb ik weinig over gehoord de afgelopen week.
Thales is daar ook, zoals ze zeggen, metaal aan het snijden. Die module is al redelijk in opbouw.
Ah, ja. En ESA, ik weet, die is druk ook met de telecom-infrastructuur en de navigatie-infrastructuur. Om te zorgen dat je vanuit Gateway, dat krijgt een baan om de maan met een soort polaire baan met heel lang gerekte langgerekte baan, zodat het Apollo boven de Zuidpool hangt voor een lange tijd. En dan wil je dus kunnen navigeren op het oppervlak. En dan heb je dus een soort Galileo of GPS nodig.
Aha.
En dat is Europa aan het ontwikkelen voor aan boord van Gateway.
Ah ja.
Ja, maar Gateway is natuurlijk ook nog de vraag van, gaat dat nou echt wel iets doen? Want ik bedoel, Artemis 3 moet astronauten op de maan gaan zetten. En dan ga je later nog een keer zeggen, nou, we gaan ook nog een keer een ruimtestation om de maan brengen. Zo van, ja, maar jullie waren toch op de maan geweest? Waar heb je dat ding voor nodig? Voor longer presence. Oftewel, dan moet je eerst zeggen, willen we echt langer op de maan zijn? Dan hebben we dat ding nodig. Oké, hoeveel gaat dat kosten? Ja, nou, dat gaat wel wat kosten. Oh, gaan we dat echt betalen? Nou, we gaan eens even kijken of dat geld wel er is. Dus ja,
hier wordt ook duidelijk dat er, maar dat ik denk dat dat overal, zeker in de bemenste ruimtevaart, geldt. Er zitten meerdere agenda's onder elkaar. Mm-hmm. Kijk, die Gateway is, zoals Thijs net zei, eigenlijk een soort klein internationaal ruimtestation. Ja, dat is dus een perfect project om al die partners met wie er al 30 jaar wordt samengewerkt aan boord te houden. Ja, Space Station houdt een keertje op.
Ja.
Daar knalt straks echt ergens een zekering door op zo'n manier dat de boel niet meer te redden is. Dan moet je iets nieuws hebben. Nou, dat is duidelijk dat er geen tweede exemplaar van ISS zou komen. Zo groot, zo duur.
Nee.
Dus dan is dit een prachtig project om die internationale toe te passen. De boel bij elkaar te houden. Hier en daar de industrie tevreden te houden. Want ja, dat is toch ook heel vaak een hele belangrijke drijfveer om bemenste ruimtevaart te doen.
De industrie tevreden houden.
Ja, kijk, de industrie is blij met research and development. Die verdienen niks aan operationele systemen. Daar zit niet zo in.
Oh ja.
Dus je moet het daarvan van hebben. En ja, ik denk dat je evenveel argumenten voor als tegen Gateway te berden kan brengen.
Ja.
Is het absoluut nodig om mensen op de maan te laten landen, zo'n tussenstation? Nee.
Niet echt.
Nee. Apollo heeft het niet gedaan. De Chinezen gaan het straks ook niet doen.
Nee, maar dus Apollo bleef bijvoorbeeld heel kort. Ze willen eigenlijk daar het mogelijk maken om maanden, zo niet een jaar, te kunnen blijven. Dus dat is een van de argumenten. Om eigenlijk ook weer zo die infrastructuur op te bouwen en niet te veel.
Ja, maar dan heb je nog steeds geen ruimtestation nodig. Dan heb je een grotere lander nodig. Dat is een hele grote landen met heel veel water en boterhammen mee kan nemen. Nou, dan kan je een hele zomer op de Zuidpool zitten. Dus
nou, wat ik op zich jammer vind van Gateway, is dat het zo klein is. Hè? Dat,
het is niet, een heel benauwd.
En het is niet zoals International Space Station, dat je echt leefruimte hebt voor astronauten. Het is gewoon een heel klein hok.
Ja.
En wat ook niet continu bemand gaat zijn.
Ah ja.
Nee. En denk je, ja, dan zijn er straks weer mensen weg en dan hangt dat daar en dan vliegt het daar en dan krijgt het natuurlijk weer kritiek van, nou, er hangt iets duurs en wat doen we ermee? Niks, want er zit niemand. En dus ja.
Nee, dus, nou ja, je... goed, het is zonder nou heel erg negatief of filosofisch te willen worden, maar ik heb hier inderdaad al eens eerder gezegd van de wereld doet nog steeds aan bemenste ruimtevaart. Omdat er geen enkele president is die de geschiedenis in wil gaan als degene die de bemenste ruimtevaart afschafte.
Dat gevoel heb ik ook altijd. Want ik zit dan op twee benen te hinken. Zo van de ene kant denk je, weet je, we moeten gewoon het zonnestelsel. We moeten de ruimte in.
Ja.
Want op een gegeven moment wordt onze zon gewoon zo groot. En dat duurt nog een miljard jaar. Maar dat we hier niet meer kunnen leven. Dus we moeten gewoon op pad.
Ja, vind ik ook. Herbert niet, maar helemaal met je eens.
En de andere kant zegt hij, het gaat allemaal geld kosten. En wat,
ja, maar dat is allemaal zo onzin.
Maar dat is wel de realiteit. Hè?
Ja.
Ja, en nou, ik kreeg die vraag. Ik zat deze week voor Atlas Uitgeverijen in een interview met mij. Een vijfdelige serie met vijf verschillende mensen over Elon Musk. En dat ging dan, wie is Elon Musk? Wat komt in de komende maanden uit? En daar kwam die vraag ook weer langs. Van waarom eigenlijk? En ik zat nog in de dagen daarna van... oh shit, ik had dit moeten zeggen. Ik wist al van, ik krijg nog een kans op revanche. Maar die vraag komt vaak terug. Het is uiteindelijk wel de kosten waar we het over hebben. Die miljarden, ja, het klinkt veel. Maar het is in vergelijking met de rest van onze samenleving helemaal niks. En het is dus inderdaad een extreem wezenlijk onderdeel. Waarbij als je alles door bots laat doen... en dat zou over 10 jaar echt al kunnen met die bots die Tesla nu aan het maken is, die Elon Musk aan het maken is. Omdat er mensen mee moeten, zijn die systemen die je daarvoor nodig hebt veel geavanceerder, veel moeilijker, et cetera. Uiteindelijk levert dat natuurlijk technologie op waar we nog sneller iets aan hebben hier op aarde. Zeker met het oog op klimaatverandering en het feit dat we bijvoorbeeld ons voedsel of beter voedsel willen produceren binnen huis, om het zo maar te zeggen. Of beter willen isoleren, of beter met onze energie om moeten gaan. Dus je moet een soort efficiëntieslag doormaken door die bemenste ruimtevaart. Waardoor, nou, ik denk dat het best wel snel kan gaan met robots. Maar de laatste tijd zijn er geen goede alternatieven geweest voor mensen. Die robotjes zijn gewoon toch langzaam, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Dus ik denk dat er echt wel bots sommige dingen veel sneller kunnen gaan doen. Maar dat het bemenste gewoon een andere tak van sport is die ook heel veel waarde oplevert.
Ja,
maar welke bots bedoel je nu eigenlijk?
Die van Tesla, specifiek.
Om
bijvoorbeeld te graven met hun handen, het te bekijken en het dan in een dingetje neer te deponeren om het weg te sturen. Daar kan je nu hele specifieke robots voor maken. Maar waar Tesla nu met eigenlijk dat real world AI, waarbij dus eigenlijk die bots de wereld snappen en beslissingen kunnen nemen. Ik heb een paar maanden geleden in een zelfrijdende Tesla gezeten. En dat ging voor 95% waanzinnig. En toen had ik heel erg zoiets van, ja, als het op 80 kilometer per uur werkt, dan werkt het op 5 kilometer per uur ook. Ja. Maar kan je mij nu wel overtuigen dat het ook gaat werken?
Ja, precies.
En als die bot dus tegen Mars-omstandigheden kan, dan hoef je dus niet meer van een robotarmje met een hele specifieke robotarm om een specifiek ding... Nee, de interface is mens. Dus je kan hem met een tuinschepje kan je hem daarheen sturen. En dan kan hij dus ook een beetje graven op plekken waar je wil. Hij heeft geen eten nodig, alleen elektriciteit. Dat zit er al aan te komen. Dus ik vond heel lang het argument wel sterk van... we hoeven geen mensen te sturen. En dat vind ik ook nog steeds... Ik denk dat steeds sneller waar wordt... dat je op een gegeven moment echt geen mensen meer hoeft te sturen. Maar waar we het over hebben gehad op de maan... en dat je daar wel mensen mee gebruikt, dat je daar al leert... Ja, daar komt uiteindelijk, wat ik zeg, ook een andersoortige, nog geavanceerdere technologie uit. Waar we echt wel iets aan gaan hebben.
Maar het gaat niet alleen maar over technologie en efficiëntie. Kijk, er hoeft ook niemand meer de Himalaya te beklimmen. Maar mensen willen het.
Ja,
mensen willen zelf die ervaring hebben van met dikke kleren, omdat je bijna bevriest en met veel te weinig zuurstof bovenop die berg staan. Die kick willen ze hebben.
En de foto aan hun boven de mantel.
Ze willen niet de foto of zelfs misschien een hele overtuigende video in 3D hebben. Nee, ze willen het zelf voelen.
Ja. Maar dan ga je natuurlijk wel, als je dat dan gaat doen en je gaat dat van belastinggeld doen,
dat is een andere vraag. En wat dat betreft juich ik enorm toe dat er zoveel commercieel gebeurt. Als je inderdaad ziet hoe dat met de ontwikkeling van de luchtvaart is gegaan. Die is veel en veel sneller op eigen benen gaan staan. Mm. We hadden nauwelijks door hoe we moesten vliegen toen er al de postvluchten waren betaald.
Dat
is binnen 10 jaar geweest.
De luchtvaart ook. Ja.
1903 eerste motorvliegtuigen. In de jaren 30 waren er, in de jaren 20 waren er al luchtvaartmaatschappijen die gewoon geld verdienden daarmee. Ja. Dus mensen in de ruimte. Maar niet meer van belastinggeld, wat mij betreft. Zeker weten.
Oh, nou ja, ja. Ik vind belastinggeld, want wat je eerder zei, Erik, vind ik wel relevant. Van we moeten de ruimte in. Maar ook iemand in ons rakettenkijk, lanceerkijk clubje zei laatst ook van de Great Filter, niet vergeten. Gewoon, er is natuurlijk op, onze zon raakt op, maar we kunnen ook gewoon onszelf als samenleving kapot maken. De Great Filter is wel echt of zo. Van, er kan echt heel duidelijk een punt komen waar wij niet voorbij kunnen. Omdat we toch. We hebben bijvoorbeeld andere intelligenties gemaakt die ons uitschakelen. We zitten gewoon op een best wel mooi moment in de geschiedenis waarbij dit nu kan.
Interessant wel, niet mooi. Ja.
We zitten op een interessant punt.
Ja.
Waarbij inderdaad die technologie en toch ook inderdaad een mindset en misschien anders met dingen omgaan. Dat het de ruimte ingaan of naar Mars gaan, naar de maan gaan, leert ons uiteindelijk iets over onszelf, wie we zijn, betere vragen stellen over het universum. Zijn we de enige in ons universum? Dat zijn allemaal zaken waar niet direct een economische waarde aan vasthangt, maar waar we toch een antwoord, waar we in ieder geval iets meer antwoord op nodig hebben. Ja. Om te snappen wat we eigenlijk doen met z'n allen.
En ik denk echt, het terecht punt, dat we echt aan die. Echt het moment gaan meemaken. Of dat we echt die doorbraak gaan maken.
En wij nog wel, denk je?
Ja, en of niet. Ja. En dat valt in staat bij Starship. Als Starship uiteindelijk niet gaat lukken. Ja, dan gaan we terug naar.
Ja, dan kan je het de komende 50 jaar helemaal vergeten, denk ik.
Nou, wat een mooi bruggetje. Ja. Een mooi bruggetje naar Starship.
Ja.
We hebben over Artemis veel gehad, denk ik. Ik denk dat nu redelijk is afgesloten. Dat is heel mooi. En SpaceX is druk bezig met het testen ervan. Ik wilde alleen even kort aanstippen dat het watersysteem, wat de vorige keer eigenlijk zo hard nodig was, dat is nu lijkt te werken. Dus er wordt daar flink getest op de booster, op Starship zelf, maar ook vooral op die toren die daar staat. En ik weet niet of je nog kon herinneren wat er de vorige keer gebeurde. Dus die raket die vloog wel een stuk, maar ook vloog het hele lanceerplatform vloog mee. 20 kilometer verder werden de brokstukken gevonden ongeveer, omdat dus die vlammen nergens heen konden, behalve het cement in. Ja. En dat is nu allemaal gefixt. En dat ziet er, het is een mooie fontein.
Ik vind het waanzinnig wat er gebeurt. Binnen 2 maanden hebben ze dat gewoon dus even geïnstalleerd. En je hebt het dus inderdaad over een omgekeerde douchekop van, wat zal het zijn? 20 bij 20 meter ongeveer.
Zo ziet het eruit, een omgekeerde douchekop.
Zo, de knetters. En het werkte als een tierenlier.
En dat zorgt er dan dus voor dat die vlammen eigenlijk gewoon weg worden gezogen, blazen.
De energie wordt in iets anders op omgezet.
Stoom.
Precies. Ja, dat inderdaad. Het is een stoom, dus het zag er esthetischer uit. Het was een mooie witte wolk in plaats van die modderbruine bij de eerste lancering.
Ja, ik dacht nog, je zou er een hoop energie mee op kunnen wekken met zo'n lancering.
Ja,
waarom niet?
Ja,
zet er generatoren
omheen, weet ik veel. Ja,
ja precies.
Precies.
Nu is even de vraag nog, wanneer dan, want ja, Erik, je zegt inderdaad, het staat of valt bij Starship. Dus alle hoop is nu gevestigd op de volgende vlucht, dat die wel gaat lukken. Ik zag nog geen nieuwe updates over wanneer. Musk heeft gezegd dat het augustus, september wordt. In september, daar hoopte men nog wel op, maar men zit nog toch weer op nieuwe vergunningen te wachten.
Ja, en verder. Tweede keer raket testen. En weer 4 motoren die het niet deden.
Ja, klopt.
Nou moet ik stel me ook wel een beetje die test voor alsof je inderdaad een raketmotor aanprobeert te krijgen, terwijl je met een slang aan de andere kant staat om te blussen. Ik heb inderdaad het idee van water een raketnozzel insturen en een werkende raketmotor is niet zo ontzettend met elkaar in overeenstemming te brengen, denk ik.
Goed timen, denk ik.
Maar het is wel een probleempje, want de raket deed het dus niet als voorzien. Vandaar ook dat hij niet meer op het platform staat. Hij is weer terug naar de hangar gereden. Dan moeten motoren vervangen worden. Nou ja,
ging het over de booster?
Ja.
Ja, die booster die een Staticfire had, had gehad. Ja, weer vier motoren die niet deden. Ja. Wat ook weer niet essentieel scheen te zijn, want er mogen er 4, 5, 6 uitvallen.
Volgens mij wel, ja.
Ja, zoiets.
Maar
ja, het is niet lekker. Het staat niet
toch
goed.
Natuurlijk. Nee, en nou, dit is dus denk ik ook een van die punten waarvan NASA zegt van, ja, dit willen we toch niet liever niet zien. Nee. Er zullen een paar perfecte vluchten van Starship moeten komen.
Voordat ze er mensen op stoppen.
Precies.
Ja. Nou, we houden het in de gaten. Ik ben wat dat betreft helemaal door mijn hele blok en mijn hele blok heen. Dus ik denk dat we nu nog eventjes kunnen praten over wat er verder nog stond op de lijst. Of,
ja.
Of hebben jullie nog iets te zeggen over de maan, de Zuidpool,
Oh, zo Mars. Ontzettend veel. Maar laten we dat lekker over de komende aflevering.
We blijven dat volgen, ja. Dan de grootste telecommunicatiesatelliet ooit gelanceerd.
Ever. Ja. Ja, nou eigenlijk weer SpaceX.
Oh, shit.
Die hebben met een Falcon Heavy... hebben ze de zogeheten Jupiter 3-satelliet gelanceerd. En dat is dus... Ja, die heeft nu het record van zwaarste telecomsatelliet. Hij weegt 9200 kilo. En ter vergelijking, het vorige record... dat stond op de Telstar 19 Vantage. En die woog 7000 kilo.
Sorry, en deze was 9000 kilo?
9000
kilo. Dat is echt heel veel.
Echt een joekel van een ding.
Maar hoezo dan precies? Ja. Want ik wil eventjes... Ik zat toevallig nog de geschiedenis van SpaceX laatst er even bij te pakken. En een van de redenen dat het überhaupt ooit gelukt is met SpaceX... is omdat dus telecommunicatiesatellieten kleiner werden begin deze eeuw. Waardoor ze dus eigenlijk realiseerden van... hé, we kunnen eigenlijk al van alles, want we hoeven minder te doen.
Dat was 500 kilo.
Precies, daar ging het. Ja, maar nu zijn we weer terug bij 9000.
Ja.
Waarom?
Waarom? Nou ja, kijk, dat ding kan dus 500 gigabits per seconde verstouwen. En dus dat is een hoop. Daar kun je, hij hangt boven de Verenigde Staten. En nee, je kunt dus internet krijgen van die satelliet. Er zit natuurlijk een beetje latency op, want hij zit op 36.000 kilometer. En dus dat is het nadeel van dat soort satellieten. Maar je hebt wel... Kijk, als je een YouTube-filmpje wil kijken, dan...
Dat is
even 1 seconde wachten om de boel te laden. Ja, dat maakt niet uit. Kijk, een Zoom-gesprek, dat is vervelend.
Ja.
Dus dat moet je er niet mee doen. Maar kijk, al het andere internetverkeer, dat gaat dus prima met dat soort grote joekels. En hoe groter ze worden, hoe meer capaciteit je ze kunt geven. Want zo'n satelliet, als hij eenmaal hangt, heeft hij een spanwijdte van zo'n 50 meter... En er zit een grote antenne op met een diameter van 20 meter die uitvouwt. Dus dat zijn echt hele grote joekels.
Maar hij gaat met SpaceX omhoog en hij is eigenlijk een concurrent. Een klein beetje van Starlink.
Ja, maar hij is ook een betalende klant voor de lanceerbusiness. Dus,
ja, interessant.
Ja, kijk, en eerlijk gezegd, ik moet ook nog zien hè, met Starlink. Je zei net van die inkomsten van Starlink. Ja, die zijn al significant. Maar ik vraag me nog steeds af van het echte voordeel van Starlink is... dat je dus die low latency internet kunt doen.
Ja.
En dan, wat heeft low latency internet nodig? Ja, videocalls.
Oh. Ja.
Maar is dat dan de unique selling point? Dat je internetcalls kan doen?
Ja. Nou,
op het platteland woon. Dan wil ik toch gewoon... ik wil films kijken, ik wil e-mail sturen... ik wil websites kunnen bezoeken.
Ja, Wikipedia.
Een beetje latency.
Maakt allemaal niks uit.
Als ik dan voor €15 in de maand of minder dat kan...
Ja, maar dat was het dus niet.
Dus
over het algemeen was een van de problemen van satelliet-internet... dat het gewoon afschuwelijk slecht was. Dus het bestond allemaal wel, maar het was of peperduur of heel slecht. En
wat bedoel je met slecht? Want
het werkt gewoon niet. Of het werkt veel te langzaam.
Bij deze satelliet werkt dat wel.
Deze werkt wel. En low latency, laten we wel wezen. Dan heb je, dat is de ambitie trouwens. Want dat is nog niet 100% gelukt met Starlink. De ambitie is dat je dan dus een volwaardige internetverbinding hebt. Dus ook op het platteland wonen gamers, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat je kan voor gamen. Ja. En dus voor videocalls. Want videocalls zijn toch behoorlijk essentieel als je gewoon wil werken op afstand. Tegenwoordig.
Ja.
Het grappige is dat dus het enige waar op dit moment Starlink nog probleempjes mee heeft, is dus inderdaad videocalls en
gaming.
Het werkt wel, maar je hebt soms nog van die momenten dat het opeens toch even niet werkt, omdat het netwerk nog niet 100% af is.
Dus ja, nadeel van de Starlink business case vind ik wel dat, kijk, als zij het voordeel eigenlijk van geostationaire telecom, is dat je dat als business kun je heel makkelijk schalen.
Hmm.
Ik bedoel, je hebt gewoon, je beamt naar een gebied. En als er gebruikers bij komen voor jouw DirecTV of zo, nou, dan komen ze erbij. Dat kost jou als, als operator niets extra's.
Nee, nee.
Maar als Starlink nieuwe klanten krijgt, nou, dan moeten ze weer opschieten om nieuwe satellieten erbij te plaatsen. Om al die nieuwe klanten weer te bedienen. Dus het, het is
nou,
het,
het schaalt niet
door, zeg maar.
Ja, ja. Ik denk gewoon dat je twee niches krijgt. Ja, net zo goed als je kan de sneltrein naar Brussel nemen. Of
de nachttrein.
Ja,
naar München.
Dus ja, ik denk dat het inderdaad afhankelijk van wat de klant wil, het een of het ander kan worden.
Maar ik denk uiteindelijk, die Starlink business, kijk, fiber. Ja, kijk, in Nederland krijgt Starlink gewoon geen voet aan de grond. Ja, mensen
nee, maar je wordt ook niet geadverteerd. Ja. Maar in Frankrijk is het echt overal.
Ja,
dus ik kwam het de hele tijd. Ja, precies. Ik kwam het overal tegen. En er werd dus geadverteerd met een prijs die dus gewoon de concurrentie buitenspel zet.
Ja. Dat het over €45 per maand.
40.
Ja, of 40.
40 euro. Ja. Terwijl dus, ik sprak boeren en die betaalden dus eerst 75 voor een verbinding die het misschien deed.
Ja, kijk, dan.
Ja. En die fiber die is dus ook ongeveer 40-50. En dus een andere vriend van me die heeft dus die fiber genomen, want die was toevallig net gelegd daar in het dorp en zo. Dus nou ja, oké. Okay. Dus dan nemen we die af. Ja. En ik zie dus ook jouw Jupiter 3 waar het nieuwtje over gaat. Ja, probeert dus te concurreren op het gebied van in-flight wifi van de vliegtuigen, maritiem. Dus dat je daar dus echt bewegend, om het zo maar te zeggen. En meer zakelijk, waar Starlink toch de
consumer,
case, consumer-based, of in ieder geval prosumers, een beetje dat soort markt wil pakken. En ook altijd volgens mij open is geweest van, als wij ook maar 3-5% van de internetmarkt pakken, dan zijn we al meer dan winstgevend.
Ja.
Dus dat en er zijn veel gebieden in het buitengebied, daar heb je in Nederland gewoon niet zo last van. Dus dat, wij zijn een soort stadstaat natuurlijk, dus met groen ertussen.
Ja.
En dus
nou ja, ik vraag me wel af die financials zeg maar, van Starlink. Ja. Van, hoeveel kost het hun nu en hoeveel brengt het nu op?
Ja.
Want ze hebben natuurlijk zelf die lancering in de hand. Hè. Dat is een hele mooie dubbel win, zeg maar. Maar dat kost hun natuurlijk ook $20 miljoen per lancering, denk ik.
Ja, ik denk iets minder. Ik durf het ook met inflatie niet te zeggen. Maar de grote vraag is altijd, wat kost nou een Falcon 9 lancering als SpaceX dat gewoon helemaal in hun eentje doet?
Er zat zo'n gek aspect aan deze lancering, vond ik. Want de core stage van deze Falcon Heavy was een splinternieuwe. En die hebben ze in de oceaan laten duvelen. Waarom hebben ze daar nou niet gewoon een oude Falcon 9
voor genomen? Ja, maar volgens mij is dat wel een... Die is niet zoals de andere.
Hij is niet identiek. Hij heeft inderdaad die attachments.
Hij moet zeg maar die attachments hebben aan de ene kant. Dus ik denk
mensen die er geïnteresseerd in zijn, want ik heb er nog een oog op de klok. Die moeten maar eens kijken naar wat de Starlink valuation is. Want daar wordt dus in principe al vrij snel gesproken over gewoon een miljarden business. Ja. Van miljarden, meerdere miljarden per jaar aan omzet als wereldwijd internetbedrijf. Waarbij dan dus een lanceringje van 10, 20 miljoen. Met wat CubeSats erbij, zullen we maar zeggen.
Dat is relatief peanuts.
Het is relatief peanuts. Ja. En het moet wel onderhouden worden, maar als er dus miljarden tegenover staan, dan
zit daar wel een business case. Maar terminals zijn ook niet gratis. Hè?
Dus... Nee, terminals zijn ook niet gratis. Ja. Maar het is wel, dus zet het maar eens tegen elkaar af. Als je ik wil ze niet echt herhalen, omdat ik niet kan instaan voor al die... Vooral die cijfers die rondvliegen. Maar hier zijn dus heel veel mensen zijn hun excelletjes hierop aan het eiken. En dan zie je gewoon vrij snel van inderdaad, SpaceX heeft nou eenmaal de ruimtevaart gerevolutioneerd door gewoon met factor 10 of meer de kosten omlaag te halen. Dus en het werkt al.
Ja, dat plannetje lijkt behoorlijk goed te lukken.
Het lijkt behoorlijk goed te lukken. Ja, het is jammer voor de astronomen, maar precies.
Huilie.
Wat hadden we verder nog op de lijst, op onze lijstje staan?
Inderdaad, ik denk dat we bijna gaan afronden.
Nee hoor, we hebben nog ruimte voor 2-3 nieuwtjes.
Heel opvallend. Ik heb een berichtje over een vertraging. Dat hoor je bijna nooit in de ruimtevaart.
Ja.
Update over Ariane 6. En dat is best bijzonder, want de vorige update die van ESA kwam, stamt uit oktober 2022. Ze zijn niet zo ontzettend scheutig met info. En dat is ook een beetje de aanleiding van waarom ik het hier eventjes over wil hebben. Ariane 6, ontzettend vertraagd project. We hebben het er al vaker over gehad. De eerste vlucht had al in 2020 moeten plaatsvinden. Maar technische probleempjes. Laatste daarvan zijn op 18 juli naar voren gekomen. Toen was er een korte vuurtest van de hoofdmotor van de eerste trap gepland. Nou, dat is er allemaal niet van gekomen, omdat de test eigenlijk zoveel vertraging opliep dat ze geen tijd meer hadden. Door een hoop gegoochel met brandstof en toestanden is de vuurput ook nog een keertje beschadigd geraakt. Nou, op 29 augustus gaan ze een nieuwe poging daartoe doen. Er waren ook nog problemen in software met de tweede trap van de raket. De update eindigde met de opmerking dat dit jaar er niet meer in zit voor een eerste vlucht.
Dat is dan jammer.
Nou ja, er zijn een paar journalisten bovenop gesprongen. Vooral op het feit dat ESA heeft aangekondigd van nieuwe tests gaan in augustus en september plaatsvinden. Maar geen livestreams. Er mogen wel journalisten bij zijn, maar geen livestreams. En een paar journalisten zeggen van, jongens, dit gaat van belastinggeld.
De Amerikaanse journalisten waren dat.
Ja, die zijn natuurlijk de laatste jaren ongelooflijk verwend geraakt.
Ja,
door SpaceX, die echt het risico nemen om alles wat hem ook maar een beetje belangrijk is, gewoon live op internet uit te zenden. Ik moet toch wel zeggen, als je inderdaad oktober vorig jaar de laatste keer over die raket hebt gesproken. Dan er is schaamte om rond Ariane 6. Dat merkte ik ook toen ik in juni op de Parijse Luchtvaartshow was. Ariane Spas was er niet. Dat was voor het eerst in, ik denk 30, 40... voor het eerst in het bestaan van Ariane Spas, dat ze er niet waren.
Oh, en?
Avio, de Italiaanse raketbouwer, onder andere van Vega, was er ook niet.
Wat zegt dat?
Ze hebben geen nieuws.
Nee, en ze willen niet dat er lastige vragen worden gesteld. Die indruk heb ik serieus. Dat een van de redenen is geweest waarom deze twee grote industrieën uit Europa niet op de belangrijkste lucht- en ruimtevaartshow van Europa
aanwezig waren. Ja, maar pas op dat je niet veel hoeden moet op gaan eten.
Dat niet. Maar kijk, wat er gebeurd is en of dat nou inderdaad onhandigheid is of vette pech. Maar Europa zit eigenlijk zonder lanceercapaciteit op dit ogenblik. Ariane 5, de laatste is weg. Ariane 6, nog lang niet klaar. VKC, een paar ongelukjes gehad, nog steeds onderzoek. Alleen de originele VK, die hele kleine satellietjes de ruimte in kan sturen. Ja. Daar hebben ze er nog een paar van staan. En that's it.
Een beetje waar de Verenigde Staten 10 jaar geleden zat. Ja. Dus wil de Europese Elon Musk nu opstaan?
Inderdaad. Wie van de drie?
Ja, precies. Okay.
Nee, in Europa kopen we rijke miljardairs, die kopen dan leuke kasteeltjes ergens. In Frankrijk bijvoorbeeld.
Ja.
Maar die beginnen niet een
raketten.
Techbedrijf.
Nee. Dat is toch jammer.
Dat blijft jammer.
Dus we wachten nog even op Ariane 6. Dan wilde ik nog eventjes zeggen dat het ook hier bij BNR is het Week van de Ruimtevaart. Dat ze op zich lachen. Elke dag rond ongeveer 4:15, 16:19 officieel zie ik, een interview met iemand die in de ruimtevaart werkt. Dus hou dat in de gaten. Dat is leuk, eventjes gemeld. En ik heb hier ook nog staan iets over een ruimtevaartmuseumlezing. Erik, komt die van jou?
Ja, dat is op 2 september is er een lezing bij het Nationaal Ruimtevaartmuseum in Lelystad. Is dat? Daar moet je echt een keer heen.
Ja, ik heb er wel eens van gehoord. Er zijn
ook
geweest.
Allemaal vliegtuigen, maar ook een hele ruimtevaartafdeling.
Ja, het zit op Avriodroom.
Avriodroom inderdaad.
Ja. Dus leuk om een keer heen te gaan?
Zeker. Okay. Zeker doen.
Ja.
En daar is een lezing en dat gaat over een missie waar we het ook wel eens over gehad hebben. Over die botsing met Didymos. Dat is die maan die draait om de asteroïde Dimorphos.
Ja, tuurlijk.
En daar is toen een Amerikaanse missie tegenaan geknald. De DART-missie in 2022, meen ik.
Ja.
6,6 kilometer per seconde heeft dat ding geraakt. En toen gingen ze kijken of ze daarmee de omlooptijd van die maan konden beïnvloeden. En dat konden ze met een half uur of zo op een baantijd van 14 dagen, weet ik.
Ja, ja.
Die asteroïde impact mission.
Ja,
die
effect was veel groter dan ze van tevoren hadden ingeschat.
Nou gaat Europa, ESA gaat daar ook een missie heen sturen. De Hera-missie, om onderzoek te doen in dat stelsel. En dan gaan ze ook mooie foto's maken van hoe de impact nou precies is geweest. En daar gaat die lezing over. Dat wordt gedaan door Michel van Pelt van de European Space Agency. Ja. En die lezing is ook in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart, NVR. En daar moet ook iedereen lid van worden natuurlijk. Want als je een beetje geïnformeerd wil zijn over ruimtevaart, dan moet je dat blad in de bus krijgen.
Oké, okay. Nou heel goed. Hebben we die ook gehad? Heb jij dan nog een laatste huishoudelijke mededeling? Want meer tijd is er niet meer.
Nee, nou ja, Starliner is ook nog weer vertraagd. Dus,
waar was die dan ook weer voor bedoeld eigenlijk?
Zeg maar alternatief Crew Dragon om commercieel NASA astronauten naar Space Station
Space Station. Of het nieuwe Space Station van Axiom of,
ja, of zoiets. Nou ja, ik weet het
en
niet.
En van wie zou die zijn?
Dit is een product van Boeing.
Boeing. Oh, daar hebben we die naam ook nog een keer genoemd.
Ja.
Daar horen we dan wat dat betreft
ja, precies.
Een beetje minder over.
Het zit een beetje tegen. Er gaat van alles mis. Boeing heeft ongeveer 1 miljard dollar aan extra kosten aan het ding. Mm-hmm. Die echt helemaal op hun eigen konto komt. Maar ze gaan er nog steeds vanuit dat ze 6 Starliner missies naar ISS kunnen uitvoeren. Nou,
tot wanneer staat ISS op de planning?
2030. Ah. Daar gaat straks hooguit 1 Starliner per jaar. Dat wordt heel krap. Om daar nog iets leuks mee te doen.
Nou, er gebeurt een hoop. Ja. Dat is daarmee kunnen we afronden. Dus Luc, Erik, dankjewel. Mijn naam was Thijs Roes. En ik denk, volg ons gewoon op Twitter en LinkedIn. En waar je ons maar vinden kan. Of gewoon bnr.nl zijn we ook. Dank jullie wel.
Jo, hoi.
Hoi.
Doeg.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.